Wij gaan vanavond artikel 10 en 11 met elkaar doornemen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is een heel wat korter stuk dan we de vorige keren wel eens hadden, maar tegelijkertijd heel rijk en diep. Dus ik ben blij dat het niet zo'n lang stuk is dit keer. Zondag, dat is de catechismus. Artikel 10, de godheid van Jezus Christus, de Zoon. Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon van God is, van eeuwigheid geboren. Hij is niet gemaakt of geschapen, want dan zou hij een schepsel zijn, maar één van wezen met de Vader, mede eeuwig, het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid van de Vader en de glans van zijn heerlijkheid. Hem in alles gelijk. Hij is de Zoon van God, niet alleen sinds hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid. Zoals ons de volgende getuigenissen leren wanneer ze met elkaar vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen en de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen door het woord dat hij God noemt. De apostel zegt dat God de eeuwen door zijn Zoon gemaakt, heeft. Eveneens dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Daarom moet hij die genoemd wordt God, het Woord, de Zoon en Christus Jezus, er eerst geweest zijn toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha, zijn uitgang is van het begin en van eeuwigheid. En de apostel, hij is zonder begin der dagen en zonder einde van leven. Zo is hij dan de ware eeuwige God, die Almachtige, die wij aanroepen, aanbidden en dienen. Artikel 11, de persoon en de godheid van de Heilige Geest. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Hij is niet gemaakt, nog geschapen, ook niet geboren, maar uitgaand van beiden. Hij is de derde persoon in de orde van de drievuldigheid, van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid, als de Vader en de Zoon, waarachtig en eeuwig God, zoals de heilige schriften ons leren. Tot zover deze twee artikelen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het is misschien wel goed om elkaar nog eens in herinnering te brengen dat Guido de Bray deze artikelen heeft geschreven aan de koning om hem in die tijd waarin hij leefde, koning Philips II, duidelijk te maken waar de protestanten, waar de gereformeerde kerk van die tijd, de Neder-Duits gereformeerde kerk, dat was de protestantse kerk in Nederland, zoals die vandaag ook heet, waar die voor stonden. En daarin komen de verschillen tussen katholieken en protestanten heel goed tot uitdrukking. Maar dat geldt niet voor deze twee artikelen. Want hier zou een orthodoxe Rooms-Katholiek zonder meer zijn handtekening onder kunnen zetten. En dat is maar goed ook. Er zijn gelukkig heel wat meer dingen die Rooms-Katholieken en protestanten met elkaar verbinden dan dingen die hen scheiden van elkaar. En in onze tijd waarin we gelukkig de nadruk meer leggen op dingen die ons binden dan die ons scheiden, mag dat ook wel eens gezegd worden. Al is het dan niet de Nederlandse geloofsbelijdenis die door katholieken ondertekend wordt, dan toch in elk geval de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea, waar we straks nog wel op terugkomen, dat is toch een heel brede gemeenschappelijke grondslag. En die gaat vooral ook over de persoon van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de leer van de drie eenheid, of zoals het in deze tekst heet, de drievuldigheid, maar dat is precies hetzelfde. Intussen probeerde Guido de Bray daarmee ook te laten zien aan de katholieke kerk van zijn tijd en de katholieke koning van zijn tijd dat protestanten heus niet van die ketters waren. Over zulke belangrijke dingen wilde hij heel uitdrukkelijk zich uitspreken om daarmee ook aan te geven dat zij daarin aan de zijde van de katholieken stonden. Dus het is juist ook goed dat hij deze dingen uitvoerig heeft opgetekend. Daardoor konden ze dienen als een belijdenis voor de latere protestanten, maar ook daardoor kon duidelijk gemaakt worden dat zij over de belangrijke zaken van het geloof net zo dachten als de katholieke kerk. Laten we het maar eens doorwandelen, want daar zitten wel heel wat puntjes in waar we het nader over moeten hebben. Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren zoon van God is. Daar hebben we het eerste, dat woord natuur. Het is boeiend om te zien hoe in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis die enorme worsteling heeft plaatsgevonden rond de persoon van Christus. Als je kijkt naar de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen des geloofs, voor zover u die bekend zijn, dan zie je dat het daar ook vooral gaat over Vader, Zoon, Heilige Geest en maar heel weinig eigenlijk over het verlossingswerk. Dat is pas veel later eigenlijk een nader onderzoek waard geweest. Dat was eigenlijk toen vanzelfsprekend, het meest elementaire daarvan geloofde men, maar de grote worsteling was, wie is nu eigenlijk Christus? En ook, wie is de Heilige Geest? En daarbij moet ik een paar punten noemen. We noemen dat de vier grote ecumenische concilies. Ecumenisch betekent dat daar nog de hele wereldwijde christelijke kerk bij betrokken was. En die vier concilies, de derde daarvan ging over Maria, dat laten we nou maar zitten. Maar die eerste, tweede en vierde, ja, die moet u eigenlijk weten. Dat is 325, toen was nog maar net het Romeinse Rijk christelijk geworden. En de christelijk geworden keizer Constantijn de Grote riep de kerk bij elkaar om over een aantal verschilpunten met elkaar na te denken. En een daarvan was de dwaling van Arius, waar we direct nader over zullen spreken. En in 325 vond dat concilie plaats. Er was bijna geen bisschop te vinden, het waren allemaal bisschoppen. Wij zouden vandaag zeggen eigenlijk hoofdouderlingen, want dat was het in feite. Episcopos betekent opziener, opzieners van de gemeente. Er was bijna geen bisschop te noemen die niet de wonden van de vervolgingen in zich droeg. Allemaal hadden ze de littekens van deze wonden bij zich. Het was al een wonder dat zij daar in Nicea, tegenwoordig in Turkije ligt, dat bij elkaar konden komen om over die dwaling van Arius te spreken. Dat was het eerste concilie waarbij vastgesteld wordt precies wat hier staat, niet gemaakt of geschapen, want dan zou hij een schepsel zijn, dat was wat Arius leerde. Jezus is het eerste schepsel, het eerste en het hoogste van alle schepselen die God gemaakt heeft. Maar één van wezen met de Vader. Dat zijn echt formuleringen die stammen uit dat concilie in 325. Het tweede concilie was in 381. Dat was in Constantinopel, wat natuurlijk toen de hoofdstad was van het Oost-Romeinse Rijk. Daar ging het vooral over de persoon van de Heilige Geest. Hoe staat hij nou tegenover de Vader en de Zoon? En dat concilie heeft uitgesproken, de Heilige Geest is evenzeer goddelijk als de Vader en de Zoon. Hij is een eeuwige wezen en hij is een goddelijk wezen. En daarmee was in feite de leer van de drie-eenheid afgerond. Want als de Vader God is en de Zoon is God en de Heilige Geest is God en er is maar één God, dan heb je daarmee in principe, hebben we de vorige keer gezien, de leer van de drie-eenheid uiteengezet. Wat daar in Constantinopel beleden is, dat werd gecombineerd met wat er in Nicea beleden was. En dat leidde tot de geloofsbelijdenis van Nicea. Maar eigenlijk moet je zeggen de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Als wij het dus hebben over de geloofsbelijdenis van Nicea, dan komt die eigenlijk uit 381. En nogmaals, daar zijn orthodoxen, dus Russisch en Grieks orthodoxen en katholieken en protestanten het allemaal over eens. Dat is een soort gemeenschappelijke belijdenis door alle eeuwen heen, door bijna alle christenen aanvaard. Het derde slaan we over Maria. Het vierde is van 451 in Chalcedon. Een klein plaatsje bij Constantinopel. Want we hebben niet alleen het probleem van de relaties tussen de drie personen in de Godheid, Vader, Zoon, Heilige Geest. Er is nog een ander probleem dat speciaal bij de Heer Jezus hoort. En dat is de verhouding tussen zijn goddelijke en zijn menselijke natuur. Daar ging dat woord natuur, dat we net gelezen hebben, ook een grote rol spelen. En die verhouding, daar is zeer verschillend over gedacht. Er waren die zeiden, Jezus heeft twee naturen en eigenlijk is hij ook twee personen. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Twee personen in één lichaam, een goddelijk persoon en een menselijk persoon. Andere zijde, en die heb je nog steeds, dat zijn vooral die Oosterse kerken zoals de Koptische en de Ethiopische kerk, die zeiden één persoon en één natuur. De menselijke natuur is opgegaan in de goddelijke natuur. Nou, tenslotte kwam het Chalcedon met het ei van Columbus. Als je het zo hoort, dan zou je zeggen, nou, dat lag toch al voor de hand. Maar er is toch heel wat strijd over geleverd voordat men tot die formule kwam. En die formule luidde, één persoon, twee naturen. Een goddelijke natuur en een menselijke natuur. Waarachtig God, waarachtig mens. En toch één persoon. Die ene persoon is waarachtig God en waarachtig mens. Eén persoon Jezus Christus. Maar hij heeft twee naturen. Hij heeft een goddelijke kant, om zo te zeggen, en een menselijke kant. Dat is een mysterie, net als de drie eenheid dat is. Wij krijgen dat in ons hoofd niet bij elkaar, dat er maar één God is en dat hij drie personen is. En zo is het hier ook. Wij krijgen dat ook niet in ons hoofd bij elkaar, één persoon die zowel goddelijk als menselijk is. Bijna alle kerken op aarde, voor zover ze zich überhaupt met belijdenisgeschriften bezighouden, accepteren Chalcedon. Ik zei u al, behalve die paar kerken in het oosten, wel heel oude, eerbiedwaardige kerken zijn dat, zoals die Kopten en die Ethiopiërs. Maar bijna allemaal zijn, zoals de vakterm luidt, zijn die kerken Chalcedoniaans. Dat wil zeggen, ze accepteren deze formule en we hebben nog nooit een betere formule kunnen bedenken dan dat. Christus is één persoon, twee natuur. Dus hier staat, naar zijn goddelijke natuur is hij van eeuwigheid geboren. Dat wil zeggen, de Heer Jezus was dus niet van eeuwigheid af mens. Nou, dat lijkt misschien ook vanzelfsprekend, maar het is goed dat het wel even gezegd wordt. Hij is mens geworden. Er zijn ook, elke dwaleer is wel een keer verdedigd geweest. Er zijn ook mensen die gezegd hebben, ja, hij was eigenlijk al van eeuwigheid mens, en de wezen is op 1 Korinthe 15... De tweede mens is uit de hemel neergedaald, alsof hij al mens was voordat hij uit de hemel neerdaalde. Nee, zegt de belijdenis hier, hij is mens geworden. Dat zit erin opgesloten. Van eeuwigheid af was hij alleen een goddelijk persoon. De enige geboren zoon van God. Het is de moeite waard om in de Bijbel het Nieuwe Testament te onderscheiden tussen die twee uitdrukkingen. Enige geboren en eerstgeboren. In het Nederlands lijken ze veel op elkaar, in het Grieks verschillen die twee uitdrukkingen veel meer van elkaar. Enig geboren, dat heeft altijd te maken met de godheid van Christus. Hij is absoluut uniek, zo hebben Franse vertalingen dat. Le fils unique, de unieke zoon. Zoals hij er is, zo is er geen één. Hij is absoluut eenmalig. Eerstgeboren, dat betekent altijd dat hij verbonden is met anderen. Het was het plan van God, zegt de Romeinen 8 vers 29, dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dan is hij altijd samen met een heel gezelschap waarin hij noodzakelijk de eerste plaats inneemt. Want eerstgeborene betekent de eerste in rang. Dus niet letterlijk de eerste die geboren is. Jozef was de 11e zoon van Jacob en kreeg toch het eerstgeboorterecht. Salomo was de 10e zoon van David en kreeg toch het eerstgeboorterecht. Eerstgeboorte betekent niet eerste in tijd, maar de eerste in rangorde. Hij is de hoogste. Maar hier is het enige geboren zoon. En dan gaat het over de Heer Jezus naar zijn godheid, want daarin is hij volstrekt uniek. Dan staat er nog iets bijzonders in die eerste zin. Dit wordt een lange avond, want we hebben het nog steeds over de eerste zin. Van eeuwigheid geboren. Dat is heel boeiend, want dat zul je letterlijk nergens zo in de Bijbel vinden. En toch heeft de kerk vanaf het begin bij zichzelf gedacht, ja, hoe moeten we anders begrijpen die verhouding tussen vader en zoon? Als de vader is en de zoon, en dat is al vanaf eeuwigheid zo, dan moet het wel zo zijn dat de zoon van eeuwigheid uit de vader geboren is. Daar staat je verstand natuurlijk ook bij stil. Het staat letterlijk nergens zo in de Bijbel, maar ik zou ook niet weten hoe je het beter kon formuleren. Van eeuwigheid uit de Vader geboren. En daarmee wordt gezegd, niet gemaakt of geschapen. Hij is dus niet op een bepaald moment gemaakt zoals de werelden gemaakt zijn. Hij is niet geschapen zoals de engelen en de mensen geschapen zijn. De Heer Jezus is geen schepsel. Dat is ook bijzonder. Want we lezen in Kolosse 1 dat de Heer Jezus de eerstgeborene van de hele schepping is geworden. Dan heb je ook weer dat woord eerstgeborene. En eerstgeborene in de hele schepping, Dat betekent dat toen hij deelnam aan zijn eigen schepping, namelijk op het moment dat hij mens werd, op het moment dat het woord vlees werd, nam hij zijn plaats in het midden van schepselen en dat was noodzakelijk de eerste plaats. Ook al werd hij gelegd in een kribbe, ook al werd hij geboren onder armelijke omstandigheden, ook al waren zijn ouders arm, dat zie je aan het offer dat ze brachten bij de reiniging van Maria, uit alles moet je niettemin opmaken, zegt Paulus, dat hij de eerstgeborene was. Als hij te midden van schepselen verschijnt, als hun schepper zelf, dan is hij noodzakelijk de nummer 1. Maar Paulus zegt niet dat Jezus zelf schepsel is. En dat zou net een beetje over de grens gaan. En de belijdenis zegt hier ook, je mag hem geen schepsel noemen. Hij is de schepper, maar als schepper heeft hij deelgenomen aan zijn eigen schepping. En we zeggen net niet, hij is als het ware schepsel geworden. Wel, hij is mens geworden. Het is hier constant een balanceren op de grens van wat je wel en wat je niet kan zeggen. Nou, dan staat er, hij is één van wezen met de Vader. Dat is een term die al van Nicea afkomstig is. Eén in wezen. Dat wil zeggen, er is maar één wezen, het goddelijke wezen. Maar in dat goddelijke wezen, hebben we gezien vorige keer, onderscheiden wij Vader, Zoon, Heilige Geest. Mede eeuwig. Dus niet op een bepaald punt ergens in de eeuwigheid ontstaan, geschapen, gemaakt, hoe het zeggen wil. Ook niet geboren op een bepaald punt. Nee, van eeuwigheid af geboren. Hij is net zo eeuwig als de Vader. En dan staat er een ingewikkeld zinnetje, maar dat is niets anders dan een citaat uit Hebreeën 1. Daarom heb ik dat er ook tussen haakjes bij gezet. In mijn Telos-vertaling luidt die tekst als volgt. Deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Niet dat het daar nou per se zoveel makkelijker van wordt. Maar hier wordt een poging ondernomen om te laten zien dat de Heer Jezus de afspiegeling van God is. Dat hij degene is die God aan het licht heeft gebracht. De manifestatie van God. De uitstraling van het goddelijk licht. En tegelijkertijd God zelf is. Johannes doet dat op zijn manier in Johannes 1. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dat tweede, dat derde zinnetje. Dat is heel boeiend. Hij was bij God, zoals de Zoon in de schoot van de Vader was, zegt datzelfde hoofdstuk, vers 18. En tegelijkertijd was dat woord God. Het woord zegt het al. Het woord is dat wat een innerlijke gedachte tot uitdrukking brengt. Het woord was de volmaakte weerspiegeling van wat er in God is. En waarom is hij dat volmaakt? Omdat hij zelf God is. Als ik daar de leer van de drie-eenheid inbreng, zou je het zo kunnen zeggen. De drie-ene God heeft zich nooit zo hoog en zo diep geopenbaard als in de persoon van Jezus Christus. En hij kon die volmaakte weerspiegeling zijn van het wezen van de drie-ene God, doordat hij zelf een van deze drie personen is, God de Zoon. En zo wordt het hier uitgedrukt met deze woorden, het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid, dat betekent eigenlijk gewoon het wezen van de Vader en de glans van zijn heerlijkheid. God heeft heerlijkheid en de glans van die heerlijkheid wordt zichtbaar in de Heer Jezus Christus. God heeft een bepaald wezen en dat wezen komt tot uitdrukking in Jezus Christus. Als ik één aanmerkingje mag maken, zou ik liever zeggen, zoals Hebreeën ook dat doet, het uitgedrukte beeld van het wezen van God. Niet van de Vader, maar van God. Het is niet alleen maar zo dat Jezus de Vader openbaart, dat is ook wel waar. Maar Jezus maakt God openbaar. Het woord was niet bij de Vader simpelweg. Het woord was bij God. Dat is de drie-ene God. En het woord was God. Dat wil zeggen, hij is zelf een van die drie personen. Hij is de tweede persoon in de Godheid. Hij is God de Zoon. Dus hij openbaart niet alleen de Vader, hij heeft God geopenbaard. Door hem weten we wie de Vader is, wie de Zoon is, dat is hij dan zelf, en wie de Heilige Geest is. En dan vervolgens hem in alles gelijk. Dat staat bij Filippenzen 2 vers 6. Dat is eigenlijk heel boeiend om dat vers in zijn samenhang te zien. Hij heeft het geen roof geacht om God gelijk te zijn. Dat wil zeggen, dat was niet iets wat hij zich hoefde toe-eigenen, want hij was het al. Hij was God gelijk. Maar het boeiende is dat er dan onmiddellijk achter staat dat hij zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen en in alles de mensen gelijk is geworden. Dus zozeer als hij gelijk is aan God, aan de Vader, in wezen, zozeer is hij ook gelijk geworden aan mensen. Al heel vroeg in de christenheid kwam er een dwaalleer op die wij aanduiden met de naam docetisme. Dat komt van het Griekse werkwoord dokeio, dat schijnen betekent. En dat betekent in dit geval de leer dat Jezus een schijnlichaam zou hebben aangenomen. Men zei eigenlijk, Jezus als God de Zoon is zo hoog verheven, dat is ondenkbaar dat God zich zou verbinden met de materie. Dat bestaat niet. God is daarboven verheven. Dus Jezus kon wel verschijnen in een menselijk lichaam, ongeveer zoals die drie wezens die bij Abraham op bezoek kwamen, de Heere God met twee engelen, die namen ook even voor de gelegenheid een menselijk lichaam aan, maar ze waren natuurlijk niet echt mens geworden. Nou zei die dwaalleer, dat was met Jezus ook zo. Hij heeft een schijnlichaam aangenomen. Nou, de kerk heeft dat altijd van de hand gewezen, gelukkig. Maar ergens leeft deze schijn, deze dwaalleer, nog altijd voort. In de kopjes van zeer orthodoxe mensen. En ik merk dat altijd weer als je aan mensen vraagt, is de Heer Jezus vandaag nog steeds mens? En dan zullen veel christenen antwoorden, nee, natuurlijk niet, hoezo? Hij is toch weer teruggekeerd naar de Vader. Soms kan het zelfs zo zijn dat men zegt, hij was God, hij is mens geworden, met de gedachte, hij hield op God te zijn. En nu is hij weer God geworden en houdt op mens te zijn. Ik herinner me ooit een student op de EH, heel lang geleden. Die werd zelfs boos dat ik wat anders durfde te zeggen. Die dacht, dat heb je met die evangelische mensen. Dus ik zei tegen haar, vraag het maar aan jouw christelijk gereformeerde predikant. Nou, dat zou ze doen. Een week later was ze er weer en ik zeg, en heb je het nog gevraagd? Ja, zei ze, hij zegt hetzelfde als u, maar ik geloof het nog steeds niet. Nou ja, ik zat in ieder geval goed dat de dominee het ook zo zei. Het omgekeerde kwam ik een tijd geleden tegen bij een evangelische broeder die in zijn onschuld zei om iets aan iemand uit te leggen. Kijk, toen de Heer Jezus op aarde was, toen had hij zijn godheid afgelegd. En de afloop ging ik naar me toe en ik zei, heel lief en aardig, want het is een lieve aardige man. Ik zei, joh, dat was even een slip of the tongue, nietwaar. Jezus heeft zijn godheid niet afgelegd. Hij aanvaarde hier op aarde goddelijke aanbidding. Dat horen mensen niet te doen. Petrus weigerde het ook toen Cornelius dat wou doen. Dat hoort niet. Maar hij wel. Waarom? Omdat hij nog steeds God was. De fariseeën zeggen, hoe kan hij nou? Alleen God kan zonden vergeven. Ja, Jezus kon het ook, want Jezus was God. Met andere woorden, het is heel belangrijk, en dat wordt helemaal in dat artikel ook uitgedrukt of voorondersteld. Jezus is mens geworden, maar hield niet op God te zijn. En toen hij naar de hemel terugkeerde, hield hij niet op mens te zijn. Geen wonder, als de Heer Jezus straks terugkomt, komt hij terug als de Zoon des mensen. En Kolosse 2 zegt, hij is de ganse volheid van de Godheid, woont, tegenwoordige tijd, dus nu, woont in hem lichamelijk. De Heer Jezus is met zijn opstandingslichaam, zijn verheerlijk lichaam, in de hemel aan Gods rechterhand. Dus nog eens, hij was van eeuwigheid God, niet mens. Hij is mens geworden, maar bleef God. En toen hij naar de hemel terugkeerde, of na de opstanding, werd hij een mens met een verheerlijk lichaam, maar hij bleef God en hij bleef mens. Vanaf de vleeswording van het woord is de Heer Jezus tot in alle eeuwigheid waarachtig God en waarachtig mens. En dat is nooit meer op te splitsen. En dat is de oude orthodoxe belijdenis en het lijkt me volkomen bijbels en het is ook dat wat hier indirect wordt uitgedrukt. Nu gaat de schrijver van de belijdenis nog zijn best doen om dat aan de hand van enkele schriftplaatsen duidelijk te maken. Hij is de Zoon van God niet alleen sinds hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid. Ja, dat is waar, maar het is toch niet het hele verhaal. Ik heb vanmorgen gepreekt over Lucas 1 vers 35. Daarom zegt de engel tegen Maria, zal dat heilige dat uit u geboren zal worden Zoon van God genaamd. Als we alleen dat vers hadden, zouden we allemaal moeten concluderen, Jezus is Zoon van God, doordat God de Heilige Geest hem verwekt heeft uit de maagd Maria. En die conclusie is waar. En wat hier staat, is ook waar. Je kunt dus over die titel Zoon van God op verschillende manieren spreken. De Heer Jezus is de eeuwige Zoon van God. Zoals we dat lezen in Johannes 1 vers 18. De Zoon die in de schoot van de Vader was en is. Maar ook is het waar dat hij door de verwekking uit Maria, en dat gebeurde door de Heilige Geest, dat hij ook op die manier Zoon van God genaamd kan worden. Hij is ook Zoon van God, zoals iedere van ons een zoon van zijn of een dochter van je vader is. Hij was ook Zoon van God doordat God hem verwekt had door de Heilige Geest uit Maria. En je kunt er nog aan toevoegen dat Romeinen 1 zegt, althans in sommige vertalingen, dat hij verklaard is Gods zoon te zijn door doden opstaan. Dus toen hij uit de doden opstond met zijn verheerlijk lichaam, was hij het ook nog eens op een derde manier. Maar goed, zoals ik zei, wat hier staat is op zichzelf volkomen terecht. En nu komen de bewijsvoeringen. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen. En Johannes zegt dat alle dingen geschapen zijn door het woord dat hij God noemt. Nou moet ik u eigenlijk even lastigvallen met een klein taalkundig lesje. Ik heb ooit wel eens, ik weet niet of ik het bij een vorige avond al gezegd heb, maar ik heb wel eens een traktaat gezien van evangelische mensen waarin stond, Jezus heeft de wereld geschapen. En dat kan je zo eigenlijk niet zeggen. Maar dat zit hem een beetje door dat woordje door dat hier staat. Alle dingen zijn geschapen door het woord. Nou, in het Nederlands kan je dat niet zien, maar in het Grieks wel heb je twee woordjes door. En in het Engels heb je ook twee woordjes door. By and through. Het is heel wat anders om te zeggen, al de dingen zijn geschapen by God. Dan is God de schepper. Of al de dingen zijn geschapen through the word. Door middel van het woord. Dus als hier staat alle dingen zijn geschapen door het woord. Dan moet je lezen. En zo, ik heb het toch even nagekeken hoe Guido de Bret dat in het Latijn en in het Frans geschreven heeft. Dan moet je lezen door middel van het woord. God is de schepper. Maar God schept door middel van het woord. Zo lees je dat in Johannes 1, zo lees je het in Kolosse 1, alle dingen zijn door hem geschapen, dat betekent door middel van hem. Hij was het instrument, de vader is als het ware de architect en de zoon is de uitvoerder, de aannemer, door middel van wie het werk wordt uitgevoerd. En zo vind je tenslotte ook in Hebreeën 1, door wie hij ook de werelden geschapen heeft. Dat is heel boeiend, ik las ook even verkeerd. De apostel zegt dat God de eeuwen door zijn zoon gemaakt heeft. Ja, dat is een aardigheidje van dat woord dat daar in Hebreeën gebruikt wordt. Dat is het woord aion. We kennen het nog wel in het ouderwetse woord eonen, tijdperken. Nou, aion betekent eigenlijk altijd eeuw. Je kunt het altijd zo vertalen. Het gebeurt lang niet altijd zo. Het wordt ook vertaald met wereld. Bijvoorbeeld aan het eind van Matteüs, daar staat, Ik zie en ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Zo zeggen de meeste vertalingen dat. Dat is dat woord aion, niet het woord kosmos. Maar andere vertalingen, zoals deze hier, de Telos-vertaling, zegt tot aan de voleinding van de eeuw. En eigenlijk kun je het woord altijd met eeuw, met een bepaalde tijdsperiode, verbinden. Behalve in Hebreeën 1 en later nog een keer in Hebreeën 11. Daar moet je toch echt vertalen, de wereld. Hij heeft de werelden gemaakt door middel van zijn zoon. Maar Guido de Bret is zo consequent dat hij daar ook dat woord eeuwen heeft staan. Nou begrijpt u waarom dat hier zo staat. Apostel zegt dat God de eeuwen, de werelden, door zijn zoon, dat betekent dus door middel van zijn zoon, gemaakt heeft. Eveneens dat God alle dingen door, lees weer, door middel van Jezus Christus geschapen heeft. Dus een drievoudig getuigenis. Johannes 1, Hebreeën 1, Kolosse 1. Daarom moet hij, die genoemd wordt God, het woord, de zoon, Christus Jezus, er reeds geweest zijn toen alle dingen door hem geschapen werden. Hier wordt iets geleerd wat uitermate belangrijk is. Dat noemen wij met een deftig woord de pre-existentie van de zoon. Pre-existentie, pre betekent voor, existentie betekent bestaan. Het voorbestaan, niet voortbestaan, voorbestaan van Jezus. Dat wil zeggen, Jezus bestond al voordat hij mens werd. Dit is heel belangrijk. Je kunt, als je nou daarop uit zou zijn, al heel gauw weten of iemand een ketter is ten aanzien van de persoon van de Heer Jezus, door hem de vraag te stellen, geloof je dat Jezus lichamelijk uit de dood verrezen is? Maar je kunt hem ook deze vraag stellen. bestond Jezus al voordat hij ontvangen werd in de schoot van zijn moeder. En als iemand zegt, nee, natuurlijk niet. Niemand van ons bestond nog voordat je voor de bevruchting van de eicel waaruit jij bent voortgekomen. Nou, dan weet je, hier is moeilijkheid. Want dit is zo essentieel. Als de Heer Jezus God de Zoon is, dan precies zoals hier staat, dan is hij er van eeuwigheid af geweest. Dan is hij zelfs niet het eerste van alle schepselen. Dus Arius was al heel wat orthodoxer dan heel wat vrijzinniger van vandaag en de dag, maar nog niet orthodox genoeg. Jezus was er van eeuwigheid. En toen de werelden geschapen werden, was hij er al. Want het is door hem, door de Zoon, dat God alle dingen heeft geschapen. En daarom zegt de profeet Micha, zijn uitgang is van ouds, vanaf de dagen der eeuwigheid. Zo staat het ongeveer in onze vertaling. En dat is heel boeiend. Toen ik dat een keer onderzocht, ging ik natuurlijk meteen kijken wat de oude rabbijnen daarover zeiden. Want kijk, de rabbijnen zeggen altijd, nee, de Messias is helemaal niet God of God de Zoon. Helemaal niet, dat hebben de christenen bedacht. Maar ik denk wel eens tegen voordat er totaal geen christendom was geweest. Wat zouden de rabbijnen dan gezegd hebben over de Messias die ze allemaal verwachten? Hun opvattingen over de Messias zijn sterk gekleurd door wat christenen over de Messias hebben gezegd. En dat is ook wel begrijpelijk. Maar daardoor is een antireactie ontstaan. Daardoor zijn ze heel sterk gekant tegen christelijke opvattingen. Terwijl als je Micha 5 vers 1 objectief leest, dan staat er de Messias, want daar gaat het over, hij is geboren in Bethlehem, prachtige kersttekst, maar daar staat, hij is niet alleen maar geboren, maar in werkelijkheid stamt hij al uit de dagen der eeuwigheid. Nou, dan moet je dus wel enig sleutelwerk verrichten om daar iets van te maken wat er niet staat. Want daarmee zegt Micha, die mens die in Bethlehem geboren wordt, is tegelijkertijd van alle eeuwigheid geweest. Nou, daar konden de rabbijnen helemaal niks mee. Of beter gezegd, zo gauw ze zelfs maar aan die mogelijkheid van uitleg zouden denken, dachten ze meteen, oh nee, dat is iets wat de christenen altijd zijn. Jezus was al van eeuwigheid, Jezus is God de Zoon. Dus dat kan gewoon niet waar zijn. En toch is het zo mooi dat het hier staat, want het staat letterlijk in Micha 5. Hij is er van eeuwigheid af. De rabbijnen zeiden, er zijn zeven dingen van voor de grondlegging der wereld. En een van die zeven dingen was de naam van de Messias. Verder wilden ze niet gaan. Dat wil zeggen, in alle eeuwigheid wist God al hoe de Messias zou heten. Maar Micha 5 vers 1 gaat veel verder. Niet alleen maar zijn naam was bekend. Hij zelf was er al. Hij was er al voordat hij mens werd. Het woord is vlees geworden. En dat woord was er dus al lang voordat hij vlees werd. En de apostel, dat is ook wel een mooie. Of het een apostel was die Hebreeënbrief geschreven heeft, laten we nog maar even in het midden. Hoewel zelfs in de herziene statenvertaling staat er boven de Hebreeënbrief dat het een brief van Paulus is. Maar dat hoort niet bij de geïnspireerde tekst, dat weten we niet. Maar Guido de Bree laat het in het midden. Hij zegt over Melchizedek, daar gaat het over in Hebreeën 7. Melchizedek, dat is toch een wonderbaarlijke persoon. Daarom staat hij ook als het eind van dat korte stukje, dat Melchizedek lijkt op de Zoon van God. Daarmee bedoelt hij, Melchizedek is wel een van de meest treffende typen van Jezus Christus. Die je in het hele Oude Testament vindt. Want David, Jozef, Mozes, andere typen zijn allemaal gewoon uit een vrouw geboren. Maar Melchizedek die komt zomaar uit de lucht vallen. Nou geloof ik dat in werkelijkheid Melchizedek ook best een gewone vader en moeder heeft gehad. Maar wat de schrijver van de Hebreeënbrief bedoelt is, kijk nou eens hoe hij daar zomaar ineens in het verhaal van Genesis 14 opduikt. In de geschiedenis van Abraham. Alsof hij inderdaad zomaar uit de lucht komt vallen. Alsof hij er altijd al geweest is. Hij is er ineens. Alsof hij er altijd al was en alsof hij nooit zal verdwijnen. Geen geslachtsregister, geen vader of moeder. Zoals dat bij andere mensen die uitvoeriger in de Bijbel beschreven worden, steeds wel vermeld wordt. Waar komen ze vandaan? Waar zijn ze geboren? Wie zijn hun ouders? En zegt de Hebreeënbriefschrijver, daarin lijkt hij op de Heer Jezus. Die ook geen, ja als mens wel, een geslachtsregister had, maar niet als God. Als God is hij van eeuwigheid af, zonder begin, zonder einde van leven, zonder begin der dagen. Je ziet, je moet in deze artikelen er wel een heleboel bij denken. Ik vind het altijd bijzonder dat mensen zich 100% achter de Nederlandse geloofsbelijdenis stellen. Terwijl over zoveel dingen zou je ze wel eens willen bevragen. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Want er zitten wel een heleboel dingen in die echt een stukje uitleg nodig hebben. Ik weet niet hoe die arme koning Philips II, als hij dit ooit al gelezen heeft, dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. Maar wat goed dat wij daar samen nu over na kunnen denken om te proberen te vatten wat Guido de Bree bedoeld heeft. Conclusie. Zo is hij dan de ware, eeuwige God. De Almachtige die wij aanroepen. Dat vind ik wel mooi dat hier staat. Want u weet hoe de Nederlandse, hoe de apostolische geloofsbelijdenis begint. En ook de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En dan zeg je al meteen, voel je een kriebel over je rug. Je zegt, nou wacht nou even, is alleen de Vader de Almachtige? Is de Zoon dan ook niet almachtig? Is de Heilige Geest niet almachtig? Moet je niet zeggen, ik heb dat de vorige keer ook aangeduid. Moet je niet zeggen, God is almachtig. En God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Moet je niet zeggen, God heeft de wereld geschapen. Goed, het was allemaal uit de Vader, maar toch door middel van de Zoon en toch in de kracht van de Heilige Geest. Maar u ziet dit. Hij is dan de ware eeuwige God. En dan gaat het over de Zoon. De Almachtige. En nou komt er aan het eind van dit artikel iets heel persoonlijks. Tot nu toe zou je kunnen denken, je kunt over Jezus toch heel afstandelijk spreken. Je kunt zijn persoon analyseren, je kunt op een rijtje zetten wat hij nou allemaal is en wat hij niet is. Alle ketterijen proberen te weerleggen. En tenslotte heb je dan een Christologie, zoals dat heet, een leerstuk over Christus. Dat klinkt als een klok. Het past allemaal, het klopt allemaal. En nou, hoe verder? Maar het artikel eindigt met deze woorden. Wij hebben een betrekking tot die Zoon. Hij is degene die wij aanroepen, aanbidden en dienen. En dat maakt ineens heel dit leerstuk tot iets heel persoonlijks. Ineens komt hij heel dichtbij. Ik zei vanmorgen in de preek dat wat we niet kunnen begrijpen, kunnen we wel aanbidden. Je zou kunnen zeggen, al het grootste dat wij aanbidden, dat zijn juist de dingen die boven het begrijpen uitgaan. Waar het begrijpen ophoudt, daar houden wij nog niet op. Begrijpen houdt op, maar het aanbidden gaat verder. Of daar begint het eigenlijk pas. Toen de wijzen uit het oosten daar kwamen, om het kind op te zoeken, de geboren koning der Joden, hebben ze daar geen christologische analyses op toegepast. Ze bogen zich voor het kind neer. Staat van de herders nog niet in. De herders vonden het kind. Verder staat er niets. Ik heb het vandaag nog eens nagelezen. Ik dacht, hoe reageerden die herders eigenlijk? Er staat er helemaal niet bij. Maar je weet wel dat ze jubelend en juichend van die plek heen gingen. Dus we mogen aannemen dat zij ook wel zich voor het kind neergebogen hebben en aanbeden. Maar het staat er van de wijze. Ze bogen zich voor het kind neer. En aanbaden. Daar wordt het gewone woord voor aanbidding gebruikt. Het moet raadselachtig geweest zijn. Wie is dit kind? Wat is dit kind? En denk dan zelfs, al heb je te maken met een koning, dan is dat toch wel een heel sterk woord. Ze moet ook wel gevoeld hebben, dit is meer dan een koning. Als we daarvan de ster gezien hebben, helemaal in het oosten, dan is dat niet een gewone koning zoals je er in Israël zoveel hebt gehad. Zij aanbaden het. En als u nou zegt, nou het duizelt me allemaal een beetje, want ik heb nou zoveel gehoord en ik ben pas orthodox. Als ik dat allemaal snap wat Arneel gezegd heeft en dat allemaal op een rijtje kan zetten. Dan zeg ik tegen u, ook al is het allemaal een beetje vlug en een beetje moeilijk. Je kunt in ieder geval dat wat je allemaal nog niet kan overzien en wat je niet kunt begrijpen. En wat je na heel veel uitleg nog steeds niet kan begrijpen, in elk geval aanbidden. Aanroepen, dus tot hem bidden, aanbidden en dienen. Wij dienen hem die wij lief hebben, zonder dat we zijn persoon kunnen doorgronden. Nou, dan komt er een heel wat korter artikeltje over de Heilige Geest. Maar ik heb u al gezegd, voor de leer van de drie-eenheid was het natuurlijk wel heel erg belangrijk. Een rabbi zal u onmiddellijk vertellen, of elke ingelichte jood, zal u onmiddellijk vertellen, nee, natuurlijk niet. de Heilige Geest een apart persoon naast God de Vader, die hij natuurlijk niet de Geest is, in feite niet anders dan God zelf. Het is de Geest die van God uitgaat. De Geest is, als we het hebben over de Geest van God, dan gaat het gewoon over het wezen van God, zijn innerlijk enzovoort. Nou, als je alleen het Oude Testament zou hebben, dan zou ik daar ook heel goed mee kunnen leven. Je ziet hier, er wordt ook geen enkele tekst uit het Oude Testament aangehaald. Guido de Brij maakt zich er ook nog tamelijk vlug vanaf. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Het duurt ook heel lang. Ik zei 381 heb ik gezegd. Nou, dan zijn er al bijna 4 eeuwen voorbij. 3,5 eeuw sinds de dood van de Heer Jezus en zijn opstanding. En al die tijd heeft de kerk daarmee geworsteld en getopt. Hoe zit het dan toch met die Heilige Geest? Want in het Oude Testament, zei ik al, dan zou je nooit concluderen dat hij nou een aparte figuur was naast de Vader. Maar in het Nieuwe Testament is dat wel, ja, tenminste voor ons is dat heel duidelijk. Al duurde het dan wel een tijd voordat de kerk het ook officieel durfde uitspreken. De kerk moest twee dingen uitspreken. De Heilige Geest is een persoon. Dus hij is niet zomaar de goddelijke uitingen van God zelf of van de Vader. Nee, hij is een afzonderlijke persoon. Zelfs naast de Vader en naast de Zoon. En ten tweede, hij is even goddelijk als de Vader en de Zoon zijn. Dat zijn twee verschillende opgaven. Hij zou best een persoon kunnen zijn, terwijl die toch van ondergeschikt belang is ten opzichte van de Vader en de Zoon. Dan heb je nog geen leer van de drie eenheid. Je hebt pas een leer van de drie eenheid als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest onderscheiden worden, als alle drie even goddelijk zijn, als ze alle drie even eeuwig zijn, dan pas kun je zeggen, nu is er een leer van de drie eenheid. Dat woord drie eenheid is toen nog niet uitgesproken, dat is pas gelijk gekomen, hoewel dat ook al vorige Constantinopel was uitgesproken door theologen. Maar toen pas werd die leer officieel door de kerk aanvaard. En daarmee was in feite de leer van de drie-eenheid ook aanvaard. Je komt altijd weer mensen tegen die daar moeite mee hebben. En menselijk kan ik dat ook wel begrijpen. Je moet wel even onderscheiden of ze moeite hebben met het aannemen dat Jezus goddelijk is en van alle eeuwigheid, daar hebben we het net over gehad. Dat is wel zorgelijk, want als je niet de rechte leer hebt ten opzichte van de Heer Jezus, ja, dan heb je wel een groot probleem. Maar van de Heilige Geest, daar ligt dat wat moeilijker. Dat duurde ook een hele tijd langer voordat men het daarover eens was. Hij moet een persoon zijn en hij moet goddelijk zijn. Nou is hier Jezus, pardon, is de Heilige Geest een persoon? Ik zou zeggen, lees nou voor alles voor uzelf Johannes 14 tot 16. De woorden die de Heer Jezus gesproken heeft in de laatste nacht van zijn leven op aarde. Maar je woorden ziet als de Heilige Geest wil, de Heilige Geest voelt. De Heilige Geest leidt. De Heilige Geest onderwijst. In de Efezebrief, de Heilige Geest kan bedroefd worden. De Heilige Geest neemt besluiten. De Heilige Geest vertoont alle kenmerken van een persoonlijkheid. En in geen van die gevallen is die persoonlijkheid te vereenzelvigen met die van de Vader of de Zoon. Hij is onderscheiden daarvan. En hier wordt dat zo gezegd, met een woord dat ook al door de oude kerk was gebruikt. Ik bedoel, Guido de Bree is niet de eerste die deze dingen zo geformuleerd heeft. Dit gaat terug op wat de oude kerk al geleerd heeft. Dus we hebben niet alleen maar te maken met een gereformeerde belijdenis uit de 16e eeuw, waarvan de evangelische onder ons zouden kunnen zeggen, wat hebben wij daarmee te maken? Nee, hier wordt op een nieuwere manier geformuleerd dat wat de oude kerk al heeft vastgesteld. En dan wat betekent dat woord uitgaan? Onthoud, de Zoon is van eeuwigheid af geboren uit de Vader. Nou, hoe zit het dan met de Geest? Wat voor verhouding heeft tot die andere twee? En toen maakte de kerk gebruik van een vers dat we lezen in Johannes 15, waar de Heer Jezus spreekt over de Heilige Geest die uitgaat van de Vader. Maar als je dat daar in het verband leest, dan zie je dat gaat over de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Toen ging hij ging uit van de hemel, ging uit van de Vader en de Zoon en hij kwam hier op aarde. En nu is hij dan hier op aarde woonachtig in de gemeente. En de oude kerk zei, hé, dat woord komt ons goed van pas. En die zeiden, de Heilige Geest is van eeuwigheid af uitgegaan van de Vader en de Zoon. In de oudere talen zie je ook dat dat uitgaan eigenlijk betekent zoals de adem uit je mond uitgaat. Want geest, dat woord pneuma in het Grieks, je weet dat nog van een pneumatische boor of andere zaken die met luchtdruk werken. Dat woord pneuma betekent eigenlijk oorspronkelijk adem. De geest is de adem van God. Als je leest over de adem van God en je vergelijkt bijvoorbeeld nieuwere vertalingen met de Statenvertaling, dan zie je de ene keer staat de geest en de andere keer staat de adem. De vertalers moeten steeds kiezen. Maar dat woord adem, dat geeft aan hoe men zich dat voorstelde in de oude kerk. De Heilige Geest is als het ware uitgeademd door de Vader en de Zoon. En dat is hier dan dat woord uitgaan, in het Latijn processio, waar wij het woord processie van kennen, voor zover je dat kent. Maar het is een uitgaan uit de Vader en de Zoon. Dus die twee, die drie hangen nauw met elkaar samen. Ze zijn niet van eeuwigheid af los. De kerk probeerde ook duidelijk te maken hoe die met elkaar samenhingen. Zonder dat de Bijbel daar nou rechtstreeks uitlegde. Maar men verstond de Bijbel zozeer dat als het één God is, dan moeten ze ook met elkaar samenhangen. Daarom zei men, de Zoon is van eeuwigheid uitgegaan van de Vader. En men zei, de Geest is van eeuwigheid... de Zoon is geboren uit de Vader en de Geest is van eeuwigheid uitgegaan van de Vader en de Zoon. Nou, dat laatste was ook weer een moeilijkheid. Want als je de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel leest, dan staat daar alleen dat de Heilige Geest is uitgegaan van de Vader. En toen... Men later, dat was eigenlijk pas veel en veel later, zo'n 500 jaar later, dan duikt daar voor het eerst in Spanje een klein toevoegingje op. Van de Vader en de Zoon. Hebben ze er zomaar tussen geflanst? Ja, want de theologen hier in het Westen, die zeiden, ja nee, maar hij is niet alleen uitgegaan van de Vader, hij is uitgegaan van de Zoon. Dus die woorden en de Zoon hebben ze erbij gezet. Dat is in het Latijn maar één woord, filioque. En de Oosterse kerk was daar niet mee eens. En de Westerse kerk zei, het moet er wel in. En toen gebeurde het verschrikkelijke. In 1054 vond het grote schisma, noemen we dat, de grote scheuring plaats tussen de Oosterse en de Westerse kerk. Daar zitten we nou nog mee. In het Oosten heb je de Oosters-Orthodoxe kerken, de Grieks-Orthodoxe, de Russisch-Orthodoxe, maar nog een heleboel kleinere ook. Dat noemen we de Orthodoxe kerken. En in het West had je de Katholieke kerk. De Katholieke kerk van Rome. Nu praten ze erover, is er geen manier om bij elkaar te komen. Dat is toch te dol voor woorden dat de kerk over één woord uit elkaar viel. Nou ja, er waren wel een heleboel andere verschillen hoor. Te veel om op te sommen, ze groeiden echt uit elkaar. Maar de aanleiding was toch echt dat ene woord. En men zoekt nog steeds vandaag de dag naar formuleringen waar uiteindelijk de Westerse en de Oosterse kerk allebei happy mee kunnen zijn. Je denkt, het is toch niet het geloof. En dat is ook zo. En toch groeien die twee gelukkig, dat vind ik zo mooi in deze tijd, naar elkaar toe. Het valt niet mee, maar het lukt. Maar ja, het verleden is niet te veranderen. Hoe kunnen we een formulering bedenken waar we het samen over eens kunnen? Dus als de Oosterse kerk zegt, jullie hebben een verdraaide versie van de geloofsbelijdenis en wij hebben de oorspronkelijke, hebben ze nog gelijk ook. Want zij zeggen, de geest gaat uit van de Vader. En het boeiende is zelfs dat ze geprobeerd hebben, er zijn bekende orthodoxe filosofen en theologen die uitgeprobeerd hebben, de hele westerse cultuurgeschiedenis te verklaren vanuit onze vergissing, dat zijn wij dan, onze dwaling, dat we zeggen dat de geest uitgaat van de Vader en de Zoon. En aan onze kant hebben we theologen gehad, zoals Karel Baart, die probeerde de hele problematiek van de Oosterse kerken, zoals zij dat dan althans zagen, te verklaren, het feit dat zij dat woord weglieten. Nou ja, zeg. Je snapt het niet, zo kan de kerk ruzie maken over één woord. Als je er maar genoeg belangrijke gedachten aan verbindt, als je maar genoeg kunt duidelijk maken, kijk, als je dat woord weglaat, of als je juist inlast, dan zijn dit en dat de gevolgen, dan kun je heerlijk zo'n scheuring blijven rechtvaardigen. En u ziet de protestanten, die waren helemaal in de lijn van de katholieken, want ook Guido de Bres zegt van de eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Tja, wie had er nou gelijk? Nou, om u eerlijk de waarheid te zeggen, dat is nou juist de moeilijkheid, want de Bijbel spreekt helemaal niet over dat van eeuwigheid uitgaan van de Heilige Geest. Het is een theologische theorie. Niet per se verkeerd. Maar ook niet per se af te leiden uit de Bijbel. Ja, en als het eenmaal een menselijke vinding is, niet per se fout, maar toch iets wat niet zo rechtstreeks in de Bijbel staat. Ja, dan kun je er ook over verschillen hoe dat dan precies geformuleerd moet worden. Dit gaat niet over de uitleg van de Bijbel. Wel een beetje eng hoor, maar die dingen gebeuren in de kerkgeschiedenis. En we zitten met de gevolgen tot op de dag van vandaag. Hij is niet gemaakt. Ook nog geschapen. Ook niet geboren. Want dat moet je van de zoon zeggen. De zoon is geboren, de Heilige Geest gaat uit. Maar uitgaande van beide. Hij is de derde persoon. Ja, daar heb ik altijd wel een beetje moeite mee. Wie maakt nou uit dat de vader de eerste is en de zoon de tweede? Dat kan ik me nog een beetje voorstellen. En dan de geest die bungelt er nog achteraan als de derde. Ook dat staat nergens in de Bijbel. Ik zou die woorden eerste en tweede en de derde persoon maar weglaten. Maar ja, het zit er diep ingebakken. Ik heb straks ook per ongeluk een keer gezegd. De zoon is de tweede persoon uit de God, in de Godheid, als ik me goed herinner. Nou ja, dit zijn niet de ergste dingen. Hij is de derde persoon in de orde van de drievuldigheid, oftewel drie-eenheid. En dan komen er diezelfde woorden van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid als de Vader en de Zoon. Waarachtig en eeuwig God, zoals de Heilige Schriften ons leren. Wel boeiend dat Guido de Bret dan in dit geval niet zijn best doet om er even wat teksten bij te zetten. Zoals hij dat bij vorige dingen wel gedaan heeft. Hij veronderstelt dat we dat dan maar moeten weten. Maar ik zei u al, er zijn inderdaad genoeg aanwijzingen om te zeggen de Heilige Geest is en goddelijk, even goddelijk als de Zoon en de Vader dat zijn. En hij is inderdaad een persoon. Hij is niet alleen maar een uiting van God, hij is een bijzonder afzonderlijk persoon met een eigen wil, een eigen verstand en een eigen gevoel. Dat is heel in het kort de bewijsvoering. Eigenlijk heb ik het vorige keer al een beetje aangeduid, maar toen ging het alleen heel algemeen over de drie-eenheid. Nu wordt het afzonderlijk hier in deze artikelen uitgewerkt. Zo is het met de Zoon, zo is het met de Heilige Geest. En wij zeggen, 4,5 eeuw later, in feite kunnen wij ons in grote lijnen, ik heb hier en daar een klein kanttekeningetje geplaatst bij een detail, nog steeds ons daarin vinden. Later komen er wel meer moeilijkheden die we in de Nederlandse geloofsbelijdenis aantreffen. Maar hier zijn we het allemaal nog maar het eens. Maar dat is ook niet zo'n wonder. Want ik heb u al gezegd, hier zouden de katholieken het ook mee eens zijn. Dit gaat over zulke fundamentele zaken. Dat als je het daar niet over eens bent, ja, dan val je eigenlijk buiten de orthodoxie in de brede zin van het woord. Dus, ook al was het ingewikkeld, maar dat is altijd zo met geheimenissen. Al was het ingewikkeld. Dit is wel heel belangrijk om samen met elkaar te beleiden. En ik herhaal nog één keer die zin. Wat je niet begrijpen kan, kun je in elk geval aanbidden.